Hallo.
Deze wel.
Ze doen het wel.
Ze doen het wel hoor. Dus, maar dus een seniorenmomentje of zo.
Ik snap niet helemaal.
Doet hij het nu? De techniek heeft het daar onder de knie. Dan stel ik voor dat we maar gelijk beginnen. Van harte welkom. Blijkbaar hebben we met z'n allen... Ja, ik moet even weer terug naar mijn oude niveau natuurlijk. Hè. Met z'n allen er zin aan, want we hebben een goede opkomst zowel hier als bij de vorige presentatie. Vanavond hebben wij een anderhalf tot twee uur gereserveerd voor ons bij te laten praten over het Centrum van Ontwikkelingsplan Zuid-Laren. Ik denk dat we mogen zeggen dat dat een van de items zal zijn die we dit jaar en de komende jaren aan snee zullen hebben. Het spoorboekje voor vanavond is dat de wethouder Pepijn Vemer het zometeen zal openen. En dan vervolgens krijgen we een presentatie van mevrouw Ouweling namens Citizens. En Annemette van Lieshout doet dat als vertegenwoordiger van AML Landscapes. Zij denken ongeveer drie kwartier nodig te hebben tijdens hun presentatie. Ze hebben het opgesplitst in twee delen. Hebben ze het liefst dat vragen gelijk gesteld worden, zodat ze daarop in kunnen gaan. Aan het eind van hun presentatie hebben zij een aantal vragen voor ons. En op die manier hopen ze dat het een interactieve bijeenkomst zal worden. Met deze informatie kunnen wij volgende week dinsdag in de Raad volop onze discussie voeren over het voorstel zoals het in de raadsagenda gepland is. Dan gaan we daarmee aan de slag en in zowel mei als december verwachten de dames nog een keer terug te komen om enerzijds het vervolg toe te lichten en uit te duiden. En aan het eind in december, vlak voor het beslismoment, de samenvatting van het proces aan te geven. Dat even voor wat betreft hoe we het aan gaan pakken. En dan zou ik het woord willen geven aan de wethouder om de dames te introduceren.
Dank u, voorzitter. Zuid-Laren. Groen Brinkendorp. Prettig wonen in een karakteristieke omgeving. Een levendig centrum voor inwoners en bezoekers. We weten allemaal wel wat voor mooie karakteristieken en eigenschappen Zuid-Laren heeft. Maar er ligt ook al een hele stapel aan informatie waarin we zien wat de problemen zijn. En daarom is het college tot de conclusie gekomen: om de sterke kanten te behouden, moet er geïnvesteerd worden in Zuid-Laren. Ik snap de neiging om nu al te gaan praten over wat er precies gaat komen. Maar behalve de randvoorwaarden die wij als college nu willen meegeven, staat niets vast. Anders kan participatie niet oprecht zijn. Het doel van dit participatietraject is een plan met een breed draagvlak dat we samen bouwen. Een plan dat is verrijkt met de creativiteit, de ideeën, zelfs met de liefde die wij voelen op allerlei plekken voor Zuid-Laren. Een plan gebouwd samen met de inwoners die er wonen en hun boodschappen gaan doen. Ondernemers die hun boterhammen moeten verdienen. Met de verenigingen, stichtingen, organisaties, clubs die allemaal op hun manier het dorp vormen. Van hen willen wij de denkkracht gebruiken. En horen wat ze belangrijk vinden. En ja, er zijn verschillende belangen. Ja, elke keuze heeft consequenties die we ook moeten bespreken. Ja, we moeten verschillende vormen van participatie gebruiken om zoveel mogelijk verschillende groepen mensen te bereiken. En daarom hebben wij een bureau in de arm genomen met ervaring op dit gebied. Een bureau dat ook betrokken is geweest bij de inwonersenquête van vorig jaar. Citizens gaat ons helpen om dat breed gedragen plan te realiseren. Dat plan dat is verrijkt met de creativiteit en de ideeën die komen uit het hart van Zuid-Laren. Dat plan dat ervoor gaat zorgen dat de sterke kanten van Zuid-Laren ook over 30 jaar nog schitteren. En daarom wil ik nu graag de vloer geven aan Nicolette Ouweling communicatie- en participatie-expert van Citizen. En Anne-Medde van Lieshout, die een bureau heeft voor strategie, participatie en het ontwerp voor de leefomgevingen.
Mag ik alvast een vraag stellen?
Ja, ik moest even kijken welke kant. Ja, gaat uw gang.
U zegt twee dingen die mij boeien. U heeft het over niets ligt vast. Slaat dat op alle gehouden onderzoeken, eerder gepresenteerde plannen, wel of niet aanwezige overeenkomsten met partijen? Dat is de eerste vraag.
De onderzoeken zijn gedaan en daaruit hebben wij een aantal randvoorwaarden gedestilleerd. Dat zijn de basisvoorwaarden die er liggen. Die worden vastgelegd in de 5-6 thema's die straks door Citizens ook zal worden aangehaald.
En overeenkomsten waarover hier gesproken is met andere partijen, bestaan die nog steeds?
Welke overeenkomsten doelt u op?
Uiteraard die met de supermarkt in de eerste plaats.
Ik denk dat we daar inderdaad uitgebreid over gehad hebben en dat ik dat antwoord hier niet opnieuw ga formuleren. U bent daarvan op de hoogte gebracht en u weet wat er speelt.
Nou, ik vind het een beetje een aanmatigend antwoord. We zitten hier op een informatieve bijeenkomst. U zegt dit nu steeds, dat u daar persoonlijk geen voorkeur voor heeft. Dat zal en dat wat geschetst is niet geldt. Maar u zegt steeds niks over de waarde van de onderliggende overeenkomst. Daar kunt u toch gewoon ja of nee op zeggen. Bestaat die overeenkomst of niet?
Ik zou als voorzitter willen vragen, heer Dijkstra, om deze discussie daadwerkelijk in de raad te voeren. Vanavond hebben wij de bijeenkomst om ons nader te laten informeren over het plan van aanpak en de weg daar naartoe. En de discussie over de inhoud, discussie, de vragen die u stelt en andere vragen die inhoudelijk zijn, dat we die volgende week met de informatie die we al hebben en de informatie die we nog krijgen gaan voeren. Dus in die zin zou ik op dit moment deze discussie liever niet voeren en liever het woord aan de dames geven.
Voorzitter. Ja. Op het gevaar dat u mij hetzelfde antwoord geeft waar u de extra gaf, heb ik nog wel een vraag. En dat is dat we een kadernotitie vastgesteld hebben met deze gemeenteraad die gewoon een status heeft. En er wordt gezegd dat er niks vast ligt. Maar in mijn beleving ligt die kadernotitie wel vast. Heb ik dat verkeerd of heb ik dat juist?
Wethouder.
In het participatieplan ligt niets vast behalve de voorwaarden die we hebben geschetst. Op het moment dat er iets moet komen wat anders zou zijn dan de kadernotitie, dan moeten we kijken wat wij doen met die kadernotitie.
Voorzitter, dan vind ik een hele vreemde, want wij hier als hoogste orgaan van onze gemeente hebben een kadernotitie vastgesteld. We hebben een paar weloverwogen amendementen voor ingediend. En dat is met een ruime meerderheid hier in de Raad aangenomen. En als u nu al zegt dat er niks vast ligt, dan vraag ik me wel af wat we met besluitvorming hier in onze gemeenteraad doen. Ik denk dat dit formeel niet klopt. Ja, Pieters, en ik krijg een bevestigend geknik van onze voorzitter van de Raad dat ik hier gelijk in heb.
Voorzitter, heer Pieters, u hebt vermoedelijk een vooruitziende blik, want ik wou inderdaad het antwoord wat ik hier Dijkstra gegeven heb, u ook geven. Op dit moment vanavond laten wij ons informeren. We krijgen informatie. Op basis van die informatie die we van de beide dames krijgen, kunnen we met hun in gesprek gaan, vragen stellen. En de verkregen informatie nemen wij mee in de discussie. Aanstaande dinsdag in de Raad. Het is een aanvulling op de informatie die we hebben. Als wij hier nu al een stukje raad gaan voeren, terwijl het een informele bijeenkomst is, dan denk ik dat dat niet juist is.
Voorzitter, ik wil hier toch bezwaar tegen maken. Ik vind dit niet geheel juist, want wij hebben hier vastliggende besluiten die in de gemeenteraad genomen zijn. En er wordt dus nou informatie verstrekt als zijnde dat die besluiten nooit genomen zijn. En ze zijn wel genomen. Ik denk dat we wel een... Er is een kadernotitie is er vastgesteld.
Ik zou toch als voorzitter deze discussie op dit moment willen stoppen en het woord willen geven aan een van de twee dames om de informatieavond zoals die bedoeld is aan te vatten. Wie van u beiden neemt het woord?
Ik had ook nog een tweede vraag. Die is er niet gesteld.
Ik dacht dat u hem gesteld had, excuus. Nee. Nog even één moment. Ja?
Nog één moment. U zegt nadrukkelijk, wil streven naar oprechte participatie. En u heeft dat nader ingevuld bij de discussie over wonen in Fries. Hoe definieert u dat hier in Zuid-Laren, waar u eigenlijk andere dingen zegt?
Oprechte participatie heeft vooral te maken met welke randvoorwaarden geef je mee aan de participatie. Bijvoorbeeld dat je geen vragen stelt waar je het antwoord niet op zou willen horen. Dus je stelt alleen de vragen waar je echt oprecht bent terecht, wat voor antwoorden er kunnen komen. Je zorgt ervoor dat als er een als er invloed komt vanuit, of een input komt vanuit een partij, dat dat wordt op een serieuze manier wordt meegenomen. Dat we niet op het laatste moment ineens gaan komen met iets van, maar we hadden toch iets anders besloten dan wat er uit de participatie komt. Dat zijn de randvoorwaarden voor oprechte participatie.
Goed, dan
hebben we het dan dinsdag nog over.
Dan heeft u hopelijk uw antwoord gekregen. Nou, dan neem ik aan dat we die aanstaande dinsdag terug zullen krijgen. Dan zou ik toch graag nu het woord willen geven aan mevrouw Ouweling.
Ik kijk dan. Oh ja, zie je. Vertraging in de lijn. Nou, goedenavond. Ik ben inderdaad Nicolette Ouweling van Bureau Citizens. Wij hebben voor het plan van aanpak om te komen tot een nieuw plan voor het centrum, hebben we heel erg gekeken naar. Het uitgangspunt, ik sprak net meneer er al even over, is uiteindelijk krijgt niet iedereen zijn zin. Dat gaat niet lukken, maar wat je wel heel graag wil is dat je de diversiteit aan meningen, verschillende belangen allemaal op tafel hebt. En dat je daar niet verrast door wordt aan het einde van het proces. En dat inwoners en ondernemers allemaal hun stem hebben kunnen laten horen. En dat hebben we heel erg in het achterhoofd gehouden bij het maken van een plan van aanpak. En daar ga ik jullie vandaag wat meer over vertellen. Dus we gaan gewoon iets vertellen over het concept van de participatieplan. Iets over de huidige stand van zaken, want er zijn natuurlijk al allerlei dingen gebeurd. Dit is niet het nulpunt, maar er is al van alles in het verleden. We gaan een aantal inzichten en uitgangspunten met elkaar benoemen. Ik geef een klein doorkijkje op de doelgroepen, met name waar het de inwoners en de ondernemers betreft. En we gaan het hebben over het co-creatieconcept. Dus met welke boodschap willen we naar buiten treden? En dan gaan we even de fasering. Wat gaan we ook echt doen om te komen tot een plan? Gaan we verder toelichten. Annemette zal dat ook doen vanuit haar rol als ontwerper. En dan gaan we de fasering en al de middelen die we inzetten met jullie doornemen. En nogmaals, voel je vrij om vragen te stellen tussendoor. Politieke vragen worden lastig, maar alle vragen over communicatie en participatie, daar ga ik hard mijn best voor doen voor jullie. Over Citizens, wie ons nog niet eerder gezien heeft bij het eerdere onderzoek. Wij zijn een bureau dat zich heel erg richt op de combinatie van participatie, communicatie en onderzoek. En we richten ons daarbij altijd op niet alleen maar hele hoogdrempelige participatie, dus echt mensen in zaaltjes spreken, maar ook kijken van wat kunnen nou mensen heel laagdrempelig en eenvoudig doen, wat weinig tijd kost. En we merken dat die aanpak heel erg helpt om uiteindelijk dus heel veel diversiteit in opinies op te kunnen halen. Dus dat is wat wij als bureau doen. We werken heel veel voor gemeenten, lokale overheden, vaak samen met mediapartners. We werken veel samen met nu.nl. We werken voor een groot aantal goede doelen, die ook te maken hebben met het realiseren van betrokkenheid. En voor allerlei maatschappelijke organisaties, vaak ook welzijnsinstellingen die een bepaalde opgave hebben. En dat doen we samen met Annemette. Ze heeft geen microfoon in de hand, dus ik doe het even namens haar. Wij dachten, het gaat natuurlijk ook echt binnen een hele korte tijd om een ruimtelijk project. Er moet gewoon een plan komen. Dus het is heel erg belangrijk dat we ook echt een stedenbouwkundige, iemand die kan tekenen en dat heel participatief insteekt. Dat hebben we echt als extra expert nodig bij dit traject. Vandaar dat we Annemette hebben uitgenodigd. En zij zal op inhoud, met name waar het ontwerpproces gaat, jullie ook heel veel vragen kunnen beantwoorden. Het concept. Hier staan we nu. Laten we dus nog even terugkijken. Wat is er nou afgelopen jaar gebeurd? We hebben die inwonersenquête uitgevoerd over het centrum van Zuid-Laren. Wat heel bijzonder was, want als bureau doen wij best wel heel veel onderzoeken onder inwoners, is dat er een ontzettend hoge respons is geweest. En dat is echt iets om te koesteren. Dat is echt uniek, vind ik. Dat er gewoon bijna 2000 respondenten zijn geweest. Maar waarvan ook nog eens, en dat is heel waardevol voor de rest van dit traject, 1600 deelnemers hebben gezegd, betrek mij ook op een later moment. Ik heb nu mijn mening mogen geven, maar ik wil dat vaker kunnen doen. En van deze mensen hebben we ook mailadressen, dus we kunnen hen ook heel actief uitnodigen later in het proces. En een andere onderligger die er is gewoon echt een ambitie vanuit het collegeuitvoeringsprogramma. Dat staat er letterlijk zo in. De aanwezigheid van een breed draagvlak voor de uit te voeren plannen geldt als absolute voorwaarde. Dus daar hebben we het net ook nog eens even over gehad met elkaar. Eigenlijk hebben we uit die inwonersenquête hebben we ook heel veel inzichten en uitgangspunten gehaald die we willen meenemen in de rest van het proces. En dat zijn allemaal hele positieve en inspirerende punten. Zoals we gaan voor een traject dat zoveel mogelijk mensen activeert. Oh, ik heb die toch al nodig. Om mee te denken en mee te doen. Meedenken is echt het tekenen van plannen, maar meedoen is dus ook gewoon fysiek aanwezig zijn, actief meetekenen en schetsen. En we willen ook samen met inwoners en ondernemers en andere belanghebbenden, dat we dat samen met hun allemaal een plan maken. En we willen daarmee ook, dus we gaan ook meteen met inwoners en ondernemers met elkaar om tafel. Het is een gezamenlijk iets. En juist door iedereen bij elkaar te brengen, hebben we ook al in een vroeg beeld alle tegengestelde belangen en alle dilemma's op tafel. En we vinden ook dat juist het idee dat er zoveel mensen uit die enquête hebben aangegeven, we willen hier op de hoogte blijven en mee blijven denken, vinden we ook dat dat inspirerend moet zijn, niet alleen hier en in de gemeente, maar ook echt op landelijk niveau, dat het bijzonder is dat er zoveel mensen mee gaan participeren.
Mag ik en daarmee... voorzitter?
Ja?
Ik moet officieel de voorzitter vragen of het mag.
Ja.
U wil de veelheid aan ideeën ophalen, dat is natuurlijk een goed idee. Maar ik kan me ook voorstellen dat er allerlei conflicterende dingen in zitten.
Ja.
Hoe gaat u dat aanpakken?
Ja.
En is het zo dat de ondernemers, hè, de pandbezitters, dat zijn belangrijke spelers in het verhaal, dat die een zwaardere stem hebben dan inwoners bijvoorbeeld?
Ja. We gaan er zo wat dieper op in, want Anne Metz heeft hier ook meer ervaring mee. Maar even het korte antwoord is dat we in ieder geval ervoor willen zorgen dat we er niet door verrast worden. Dus dat we al meteen de dilemma's aangaan en niet uit de weg gaan. Dus we gaan het niet ophalen en niet delen. We willen niet verrast worden, we willen het juist allemaal weten. Dus het vooral het inzichtelijk maken.
Dus het is gewoon een grote inventarisatie, zo mag ik
het stellen. Een grote inventarisatie, ja. En we hebben ook een vrij uitgebreide voorbereidende fase waarbij we de stakeholders inderdaad allemaal in beeld brengen.
Ik zie dat de heer Walterson ook iets wil vragen.
Ja, dank u wel. Ik zie daar inwoners van Zuid-Laren staan, maar... Gaat u ook de inwoners van omliggende dorpen erbij betrekken?
Ja.
Behorende tot de gemeente Tinalo, zoals Tinalo zelf. En de Groeven, noem maar wat.
Ja, het korte antwoord daarop is ja.
Oké. Okay.
En daarmee willen we dus ook, hè, door hier een goede samenwerking tussen de gemeente, de inwoners en de ondernemers neer te zetten, willen we ook gewoon, want we hebben natuurlijk ook nog 4 jaar met elkaar te gaan, echt gewoon een goede basis leggen voor toekomstige samenwerking tussen de gemeente en alle inwoners. Dus dat zijn de uitgangspunten. Dit vindt het college belangrijk. Er moet een samenhangend plan komen voor het hele centrum. Een sfeervol centrum, dat ook aantrekkingskracht heeft op winkelend publiek en toeristen. Daar gaat het ook heel erg om, niet alleen maar natuurlijk de mensen in Zuid-Laren, maar ook in omringende kernen en dorpen. Een levendig centrum, niet alleen maar nu, maar ook in de toekomst. Hè. De kinderen van nu zijn ook de gebruikers van de toekomst, dus die willen we ook al een plek geven in het plan. En het moet ook prettig verblijven zijn. En wat uit de enquête is gekomen en dus ook heel belangrijk wordt gevonden door het college, er moet oog zijn voor dat hele beschermde, dat unieke dorps- en groene karakter van Zuid-Laren. Dus dat nemen we mee als uitgangspunt. Vanuit het plan geven we een antwoord op 6 thema's. Ik ga ze even opnoemen. Het gaat om de unieke ruimtelijke kwaliteit en het dorpse karakter van Zuid-Laren blijft behouden. Dat zal iedereen onderschrijven, dat komt ook uit die inwonersenquête heel duidelijk eigenlijk naar voren. We willen een verbetering aanbrengen in het parkeren. Ook dat is iets wat de inwoners met elkaar heel erg deelden. Dat daar zit heel veel ruimte. Hè? Daar vinden inwoners elkaar ook, waar u het ook over had. Het versterken van het huidige lint. Het verminderen van de verkeersdruk op de stationsweg. Dat is nu natuurlijk echt iets waar verbeteringen aan te brengen valt. Dus het plan moet daar een antwoord op geven. Het versterken van het supermarktaanbod. En het versterken van de woonfunctie. Dat zijn eigenlijk de 6 thema's waar het plan een antwoord op moet geven. Ja. Oh, sorry.
Mevrouw Veenstra.
Ik zal me houden aan de spelregels.
Wie heeft die 6 thema's geformuleerd? Zijn die naar aanleiding van die enquête van vorig jaar geweest? Of heeft het college die bedacht?
Ja, die zijn... die zijn eigenlijk een samenbrengsel van wat er uit de inwonersenquête is gekomen. En zeker ook vanuit het college geformuleerd als een... Die nemen wij mee en daar moet het een antwoord op geven en die onderschrijven wij. Ja.
Oh. Ja, heer Assies.
Liggen ook kindergetallen hieronder? Want u heeft het over de verkeersdruk verminderen, parkeren verbeteren. Zijn er kindergetallen aanwezig die dat onderbouwen?
Ja.
Maar ik heb ze nergens gelezen.
Heeft u ze gehoord? Ja. Nee, we hebben nu, we gaan, ja, moet de vraag herhaald worden, is dat handig?
Of er kerngetallen zijn.
Ja, of er kerngetallen zijn. Wij gaan nog een voorbereidende fase in zometeen, want er zijn natuurlijk al onderzoeken gedaan en er liggen al rapporten en die zijn ook bekend. Maar we gaan straks ook een voorbereidende fase in waar we die zaken nog meer gaan inventariseren, ook samen met de stedenbouwkundigen, dat we daar wel naar gaan kijken. Dus daar hebben we nog de tijd voor. En als er dingen zijn waarvan u weet, die moeten jullie sowieso meenemen, dan horen wij dat graag.
Ik zie dat de heer Assis nog een aanvullende vraag heeft.
Ja, ik heb een aanvullende vraag. Kijk, even voor uw achtergrond. Ik ben 12 jaar met deze materie bezig geweest als voormalig wethouder.
Ja.
En toen zijn er heel veel onderzoeken geweest op het gebied van verkeer en vervoer en parkeren. Daar zijn ook forse verbeteringen gerealiseerd. Daarnaast zijn er metingen geweest. Die verbeteringen hebben echt iets opgeleverd qua verkeersdruk. Mm-hmm. En mijn vraag is, is daar een ontwikkeling geweest dat die verkeersdruk weer toegenomen is? Mm-hmm. En volgens mij niet. Dus ik vraag me ook af of we niet met iets bezig zijn wat in mijn ogen van weinig historisch besef getuigt.
Gaat u... Wie... Ik begrijp dat mevrouw Van Lieshout daar antwoord op wil gaan geven.
Doet u? Vraag
je op de lijn.
Dat is nou precies wat wij graag willen weten van jullie, hè? Ik weet dat dit uit het onderzoek van die 2000 mensen komt, dat zij dat zo ervaren. Dat er heel groot verkeersdruk is op de stationsweg, ging over vrachtverkeer. En dan heb je nodig dat je al die gegevens bij elkaar verzamelt. Want soms is de ervaring van mensen anders dan de werkelijke metingen. Dus je moet het bij elkaar brengen. En als u zegt, er zijn metingen, begrijp ik dat goed, die iets anders laat zien?
Er is toen heel intensief onderzocht. Er is uitgekomen dat 80% van het verkeer in Zuid-Laren bestemmingsverkeer is. Dus geen doorgaand verkeer.
Ja.
Dat het aantal vervoersbewegingen van bussen en vrachtauto's vrij beperkt is. En waarschijnlijk verminderd zullen worden als ooit de Zuidelijke Ringweg optimaal gaat functioneren. Ja. En we hebben toen een parallelweg aangelegd. En die heeft het verkeer in Stationsweg met 40% verminderd. Dus ik verbaas me een beetje over dit soort gevoelens.
Ja.
En ik woon zelf in het centrum en ik kan zeggen, mijn ervaring is dat er weinig verkeersdruk is, behalve tijdens de spits. Overdag kunt u echt heel rustig op straat lopen, zelfs. En in het weekend, omdat de mensen allemaal gaan recreëren.
Maar dat is juist zoiets waar we in gaan duiken. Hoe kan het dan dat die ervaring bij 1/5 van de bevolking, of bij veel van die 1/5 die het in heeft gevuld, leeft? Dat is een interessante vraag. En dat zou je ook als een dilemma kunnen beschouwen. Het verkeer is er niet, maar het wordt wel zo ervaren. En dat kan in hele kleine dingen zitten. Om een voorbeeld te noemen, ik ben nu ook bezig in Lemmer. Met een toegangsweg tot het centrum speelde hetzelfde. Mensen hebben het idee dat er veel te hard wordt gereden, maar er zijn metingen verricht die iets anders laat zien. En wij bleek daar, als je er dieper op ingaat, was dat er heel veel vrachtwagens daar verdwaalden. En dat tot een soort irritatie en ongemak leidde. Dus het ging eigenlijk om iets anders dan wat in eerste instantie werd gedacht. Dus dat moet je gaan onderzoeken in die fase 1. Van waar gaat het nou eigenlijk over?
Ik denk dat hier duidelijk voorbeeld is van meten is weten. Er is al gemeten. Er wordt nog eens een keer gekeken van, is de meting ook nog actueel? Is de beleving anders dan de realiteit? Ik zie dat mevrouw Veenstra iets wil vragen.
Dat sluit een beetje aan wat meneer Assis ook vraagt en eigenlijk ook mijn vorige vraag. Op basis waarvan zijn die 6 thema's nu geformuleerd? En dan, als ik dan hoor dat het op basis is van de enquête die vorig jaar is gehouden, en u zegt duidelijk, er werd om een mening gevraagd. Er werden dus niet om ideeën gevraagd. En een enquête, zoals ik die heb gezien vorig jaar, vond ik een vrij gestuurde enquête. Dus ik hecht niet zoveel waarde aan deze thema's. Het sluit waarschijnlijk ook heel erg aan bij wat meneer Assis zegt. Nu gaan we uit van deze thema's, maar wat doen we dan straks als gaandeweg het participatieproces iets anders vertelt? En ben je niet heel erg aan het sturen dan, nu al? Dat is mijn vraag.
Wie van u beiden kan hier, wil hier antwoord op geven? Of is het een constatering van de opvatting van mevrouw Veenstra?
Het is voor mij een constatering, dat moeten we zeker een plek geven. Het onderzoek is ook heel erg gericht op het sentiment. Gelukkig is er ook altijd ruimte voor open vragen. Dus we zien, daar komen ook dingen en opmerkingen in terug. Dus die leggen we en daar komen dit soort zaken wel in voor. Dus, en uiteraard gaan we met mensen in gesprek. En als dat blijkt dat we het mis hebben. Dus het is een fluïde proces, ook wat ons betreft. Dit is wat we nu hebben herkend. Daar gaan we het gesprek over aan. Maar uiteindelijk is het prettig dat we het over zoiets dusdanigs concreet hebben als het inrichten van het centrum. Dus dilemma's komen volgens mij nu al. Het is heel goed dat we dat gesprek hebben, want er komen dilemma's meteen boven tafel.
Voorzitter.
Oh ja, mevrouw Hofstra.
Nou ja, toch even over verwachtingenmanagement. We hebben hier een tijdje geleden een bijeenkomst gehad over Fries. De rook kwam hier het plafond uit. Omdat er andere verwachtingen gewekt waren dan het resultaat wat uiteindelijk tot stand kwam. En hier staat, het uiteindelijke plan biedt een antwoord op 6 thema's. Het verbeteren van parkeren, het verminderen van de verkeersdruk. Dat suggereert dat dat problemen zijn waar straks een oplossing voor komt. We hebben zojuist een voormalig wethouder gehoord. Zou het niet wijs zijn om eerst te beginnen met het op de rij zetten van die feiten en pas daarna kijken waar het uiteindelijke plan eigenlijk een antwoord op zou moeten geven?
Neem ik ze hard. Nogmaals, we hebben ruimte voor een voorbereidende fase waarin we dit soort dingen verder kunnen uitdiepen en verder kunnen verfijnen in het plan van aanpak.
Oké, dan.
Ik heb nog één nieuwe vraag.
Ja, Dijkstra.
We hebben het ook over het vertrouwen winnen van inwoners. Hè?
Ja.
Dan is het volgens mij van grootst belang dat je volledig aansluit bij uitkomsten van de eerder gehouden enquête. En dat is dus mijn vraag aan u. Weet u zeker dat alles wat daar aan laten we zeggen, uitkomsten van enige betekenis in staan, dat die terugkomen in deze fase?
In welke fase bedoelt u?
De fase waar u ons nu kont van doet.
Ja, en we gaan inwoners ook weer opnieuw bevragen. Dus ze worden weer in de gelegenheid gesteld.
Nee, maar ik krijg dus nu al vragen, gaan ze nou weer beginnen? En wat doen ze dan met de uitkomsten van de vorige enquête, over verwachtingenmanagement gesproken? Het is natuurlijk een serieuze kwestie dat je, als je dit doet, groot aanpak, waar ik overigens voorstander van ben, wel verrekte goed moet nadenken van tevoren waar je nou eigenlijk mee bezig bent.
Dat is helder en dat nemen we ter harte. Ja,
mevrouw Van Lieshout.
Daar heb ik eigenlijk gelijk een vraag over, want nu hoor ik van mijn gevoel 2 verschillende dingen. Eerst hoor ik, dit komt uit de enquête. Daar hebben heel veel mensen, echt in 1/5, nogmaals van het dorp, dat is ongewoon veel, hebben daarop geantwoord. En uit die antwoorden is dan meerderheid gekomen van een antwoord. Vaak met grote meerderheid, 80% vinden, zoiets. Wat ik heb begrepen, ik ben natuurlijk niet betrokken bij het eerste traject, maar ik heb toch die enquêteresultaten gezien, is dat dit. Dus jullie zeggen enerzijds, dat moet je heel goed meenemen, want wij gaan niet weer opnieuw, tuurlijk niet. En anderzijds hoor ik, ja, maar zijn dit wel de thema's? Maar hoe zien jullie dan die antwoorden van 2000 mensen in dit perspectief?
Ja, maar antwoorden op een enquête is iets anders dan meten. Want ik vind dat je dan gewoon mening meet. We hebben net een voorlichting gehad waarin we ook maar beperkte keuze hadden om ja, nee of oneens te antwoorden. Waarin we zoiets hadden, er werd ons helemaal geen keuze gelaten, want het antwoord zit voor ons misschien wel ergens in het midden. Ik heb die enquête ook gezien en het is niet alleen mijn mening, maar ook stedenbouwkundigen die ik dan weer ken, die het een behoorlijk gestuurde enquête vonden. Dus als je een enquête opstelt en deze dingen komen daaruit omdat die vragen daarover zijn gesteld en mensen kunnen alleen maar ja, nee antwoorden of mee eens of mee oneens, dan vraag ik me af of je daadwerkelijk boven water hebt gehaald wat mensen bezighoudt in het centrum van.
Ja, dat,
ja ik nee, heb dat, daar grote dat, twijfels ja. Bij. En dan kun je het meenemen in het participatieplan. Ja. Maar dan ben ik het eens met mijn overbuurvrouw. Welke verwachting schep je ja. dan? En moet je daarop voortborduren? Want ik heb daar mijn grote twijfels bij. Want ik vind dat twee heel verschillende dingen.
Ja.
Nee, dat is, nu als ik even, ik dat, even ja. mag, duidelijk mevrouw Veenstra. Nogmaals, wat de dames zo pas hebben aangegeven is van, kijk, ruim 1900 inwoners hebben meegedaan aan een meningsvorming. Daar distilleren zij een duidelijke grote meerderheid die een ervaring heeft. 1600 van hen hebben aangegeven dat ze verder betrokken willen worden. Mijns inziens zijn dat juist de mensen die die verdieping in deze meningsvorming. En dan denk ik, maar goed, dat moet u dan maar zelf verder antwoord op geven, dat je dan die discrepantie die u constateert boven water krijgt. Op dit moment zou ik u willen vragen om nog uw betoog verder af te maken. Ja.
Inderdaad, en uiteraard is het voor die fasering heel belangrijk dat duidelijk is, we gaan werken met 3 fases, dat inwoners weten wat het eindresultaat is van iedere fase en wat er op dit moment van ons wordt gevraagd qua mening delen en input. Dus daar moeten we heel helder over zijn. Dit is wat er al ligt. Nou, volgens mij hebben we dat nu eigenlijk met elkaar best wel uitgebreid besproken. De uitkomst van de enquête, de kaderstellende nota, hij komt aan bod. eerder gepresenteerde schetsen, de notitie Broekhuis-reisadvisering en de notitie DTMP. Dat ligt er allemaal al, dus dat wordt ook niet vergeten. De doelgroepen, hier wilde ik jullie even een inkijkje in geven. Volgens mij is dat ook al eerder met jullie gedeeld, maar een deel van de raad zal misschien ook nieuw zijn. Dus wellicht goed om even te zien. Als bureau werken wij met een model waarbij we eigenlijk kunnen gaan voorspellen van hoe zien bepaalde groepen in wijken er nou uit. Of in gemeenten of in plaatsen, waarbij we ook kunnen gaan voorspellen wat is nou hun niveau van participatie. Op wat voor manier willen mensen betrokken zijn en bij wat voor onderwerpen. Maar ook, wat kunnen belemmeringen zijn voor mensen om te participeren en wat kunnen ook motieven zijn. Waar worden ze nou enthousiast over? Als je naar Zuid-Laren kijkt, is het eigenlijk een heel opvallend profiel. Namelijk, er zijn 2 hele dominante groepen. De donkerblauwe groep en de magenta groep, of roze. De donkerblauwe groep zijn de, wat wij dan noemen, gevestigde beïnvloeders. Dat zijn mensen die zich heel erg kenmerken in participatiegedrag. Het zijn vaak mensen met een wat hogere welstand, maar ook die gewoon, ik ken de wegen, zo noemen we ze ook heel vaak. Het zijn mensen die goed de procedures kennen, veel vertrouwen hebben in sowieso in de gemeente en in de overheid, maar ook exact weten hoe ze hun invloed moeten laten uitoefenen. Het zijn dus de mensen die naar die inspraakavonden komen, die meedenken en meeschetsen. En vaak ook heel veel, en zeker als het een dusdanige grote groep is in een bepaalde woonplaats, veel invloed uitoefenen op het beleid en wat de gemeente doet. Beter daartegenover heb je de zelfbewuste aanpakkers. Dat zijn mensen die eerder wat wars zijn van de gemeente. Heel actief zijn vaak in het dorp. Ik zeg al vaak penningmeester bij de kerk, lid van het Oranje Comité. Druk voor de balletvereniging. Weten heel goed wie er in het dorp allemaal actief zijn en denken graag mee. Maar zodra het over de gemeente gaat, dan is het langzaam, traag, stroperig. En daardoor is er wat meer wantrouwen ten opzichte van dit soort processen. Vaak is het wel zo, omdat ze zo actief zijn en een groot hart hebben voor de gemeenschap of voor het eigen dorp, dat ze wel ook nog meedenken in dit soort processen. Het risico zit er altijd heel erg in. Dat zie je bijvoorbeeld bij die oranje groepen en die lichtblauwe groepen. De oranje groepen noemen we honkvaste buurtbewoners. En die blauwe groepen geïnformeerde gezinsdrukte. Daar reken ik mezelf toe. Ik heb 4 dochters thuis. Dat is best wel pittig, laat maar zeggen. En als de gemeente mij vraagt om mee te doen of om mee te schetsen, dan denk ik vooral, ja, interessant, ik heb het wel ergens gelezen of ik zag een WhatsAppje voorbij komen, maar ik heb gewoon geen tijd. En pas als ik het in de krant lees en het plan is bekendgemaakt, dan denk ik, ho, wacht eens even, mij is helemaal niks gevraagd. Dus het is best wel een uitdaging om deze mensen, die vaak toch wel een mening hebben, maar gewoon net een wat minder verbinding hebben met het onderwerp of met de gemeente op dat moment, om ook die opinies in beeld te krijgen. Dus daar hebben we heel erg rekening mee gehouden in dit proces. Hoe kunnen we nou met name ook die geïnformeerde gezinsdrukte en ook de honkvaste buurtbewoners bereiken op een manier die bij hen past? En via kanalen die bij hen passen. En dat willen we ook heel erg gedurende het proces toetsen. Dat doen wij ook altijd, dat we als er bijeenkomst of inloopavonden zijn, dat we heel erg kijken, simpelweg door gewoon de postcode van de mensen noteren, om te kijken van, nou, hebben we nou voldoende, hebben we nou uit al die groepen mensen gehoord? En dan gaat het er niet om dat het hele grote aantallen halen, maar wel dat we alle verschillende groepen gehoord hebben. Dus dat is wel een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerpen van dit plan van aanpak.
De vraag stellen?
Nou. Ja, de extra.
Ik wil het graag scherp hebben, dat begrijpt u wel, hè? Kijkt u ook naar de rol die mensen in de gemeenschap innemen? Dus of ze er simpelweg wonen, of dat ze daar ondernemer zijn. En de precieze locatie, u had het over postcode, dus dat wordt gedifferentieerd weergegeven?
We houden sowieso rekening mee. Vooraf maken we ook een soort scan natuurlijk van wie zijn nou, welke stakeholders hebben, waar hebben we allemaal mee te maken. En we kijken ook naar, want dat zou heel mooi zijn, wie zijn nou ook, wie vervullen een speelfunctie, hè, in de gemeente. Via welke mensen kunnen we weer andere mensen aanhaken en netwerken. En we vinden het heel belangrijk om gedurende het proces dat te blijven toetsen. En door postcode kunnen we vooral ook kijken van hebben we al die verschillende groepen, die 8 verschillende profielen, die er niet alle 8 overigens zijn in Zuid-Laren, hebben we die voldoende gehoord.
Ja, en met rol bedoel ik ook, laten we zeggen, de activiteit die ze in het dorp innemen. Hè? Of ze ondernemer zijn of dat ze daar...
Ja. Ja, nou, we moeten zicht hebben op de verschillende belangen van mensen. En ondernemers is gewoon een hele belangrijke groep. Dus die benoemen we ook steeds apart in het plan van aanpak. Dus we moeten ook die ondernemers sowieso natuurlijk spreken. En wat we ook heel belangrijk vinden is dat we... zorgen dat we ook in, sowieso is het natuurlijk een vereniging van ondernemers, maar dat we ze ook op individuele basis uitnodigen. Zodat ze zich echt uitgenodigd voelen om in gesprek te gaan, om mee te tekenen. En een van de uitgangspunten is daarbij ook dat we ze direct samen in gesprek met de inwoners brengen. Want uiteindelijk is er natuurlijk heel veel gezamenlijk belang. Hè? Dus een levendig centrum waar ondernemers goed van kunnen leven, maar inwoners prettig kunnen winkelen, dat is in het belang natuurlijk van iedereen. Dus daar houden we rekening mee in de gesprekken.
Voorzitter, aanvullende vraag. Wat
mevrouw Hostra,
meneer Dijkstra volgens mij bedoelt is, weegt u ze anders? Weegt een ondernemer die ook woont, weegt hij als ondernemer en als inwoner? Of weegt een ondernemer 3 keer zo zwaar als een inwoner? Of een inwoner juist 3 keer zo zwaar als een ondernemer? Dat is volgens mij de vraag.
Is er een puntentelling? Nee, dat is er niet. Al met u denk ik ook goed. Hè? Dus uiteindelijk willen mensen, ze moeten ook met elkaar eruit komen. De gemeente is natuurlijk ook niet een soort spel... scheidsrechter daartussen. Dus ook we moeten met elkaar uitkomen. Heb jij nog aanvullingen daarbij? Voor echt dat specifieke gesprek?
Ja. Nou, ik ben eigenlijk benieuwd wat je als raadslid zelf zou vinden. Vind je dat die een zwaarder moet wegen dan de ander?
Nee, er werd een vraag gesteld en volgens mij werd die een beetje met een omhaal beantwoord. En daar was mijn reactie op. Mm-hmm. En wat ik als raadslid vind, dat laat ik graag horen op 22 januari.
Okay.
En dat is nu nog niet de avond voor, want ik ben nu gekomen om me te laten informeren.
Ja, nou, we komen daar later in de presentatie ook op terug, hoe wij dat bij elkaar zetten.
Goed, mevrouw Ouweling. Ja.
Kunt u een nadere definitie geven over experts? Wat verstaat u onder experts?
Ja, nou daar gaan we nog even naar kijken. Maar ook experts op het gebied van city marketing, ook experts op het gebied van parkeren. Maar ook in de voorbereidende fase gaan we eigenlijk ook met de gemeente spreken, maar ook met andere, ja, van wie moeten daar volgens jullie zitten? Ook omdat we weten dat er in de voortraject al wel experts betrokken zijn geweest.
Mevrouw Veenstra.
Direct samen in gesprek met inwoners en experts. En dan met ondernemers, begrijp ik dat goed? Oké. Dat wou ik even weten.
Co-creatieconcept, dus met welke boodschap treden we naar buiten? Ja, ons verhaal gaat door. We hebben er ooit een keer een slogan voor bedacht. Misschien is dat helemaal niet meer zo belangrijk. Maar wat we wel wilden zeggen is, we zetten de stip op de toekomst en we koesteren het verleden. Dus dat probeerden we in één zin te vatten. Uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon een aansprekende uitnodiging waar mensen door geraakt zijn om mee te gaan schetsen. En dan gaan we jullie wat vertellen over dat ruimtelijke plan en de fasering daarbij. En dan geef ik het woord ook graag aan Anne Metten. Die kan daar... veel meer over vertellen. Vind je het handig als ik hem op deze slide zet?
Kijk. Goed, dan gaan we even van spreekster wisselen. U, mevrouw van Lieshout. Ja.
Nou, we delen dit hele jaar in drie fases. En de eerste fase is nu aan bod gekomen. En dat zijn de kansen en knelpunten in beeld brengen. En op het moment dat je dat doet, je hoort ze al een beetje hier in de raadzaal voorbij komen. Daar kom je automatisch ook tot een soort oplossingsrichting. En als het goed is, begint er zich ook al ideeën te vormen in die fase. In de tweede fase ga je daarmee het ruimtelijke plan maken. Daar begin je dus niet mee, want je weet nog niet wat er nou precies speelt. Of wat hier ook werd gezegd, ja, is het nou een probleem? Dat moet je allereerst uitzoeken. Dat kan nu zo lijken, maar als dat niet zo is, dan hoef je het ook niet op te lossen. In de derde fase, dat is altijd de ambities in de trajecten. En tot nu toe is dat altijd gelukt. Dus ik hoop dat het in Zuid-Laren ook lukt. Is dat je uiteindelijk, heeft iedereen een goed gevoel over dat plan wat er komt. En als dat zo is, dan kan je feest vieren. En dat zijn de stappen, ja?
Ik had een vraag. U heeft het hier als fases neergezet.
Ja.
Heer Van Os, graag even via de voorzitter. Ja?
Nou ja, oké. Okay. De vraag is, van u heeft het als fases uitgebeeld.
Ja.
Zit er ook een go-no-go besluit, bestemming, iets in? Van wanneer ga je naar de volgende fase? Is daar een moment voor? Of
ja, dat was wat de voorzitter begin van de avond schetste. Na elke fase geven wij een presentatie hier in de raad van wat is er gebeurd buiten. Hopelijk hebben jullie daar ook zelf aan meegedaan. Daar wil ik op het eind nog jullie over vragen. En daar komt dus een presentatie met alle bevindingen. En daarna komt dan raadsbesluit. Ja. Die fases, dat zijn eigenlijk ook iets wat wij als bureau al heel lang doen. Nog voordat het woord participatie populair werd. En op het moment dat iedereen, dat is zo'n 6, 7 jaar geleden, ben ik mijn eigen bureau begonnen, het heel erg over participatie begon te hebben in allerlei gemeentes, dacht ik, ja, wat zijn het nou voor stappen die wij altijd doen bij een ruimtelijk ontwerp? Maakt niet uit of het een binnenstad van een grote stad is, of een dorpskern, of een landelijk gebied. Wat is het dat wij altijd doen, waardoor mensen op het eind het gevoel hebben dat daar een goed plan ligt? Want het gaat er niet om dat wij het een goed plan vinden, het gaat erom dat jullie het een goed plan vinden. En een van de cruciale dingen is om heel breed te beginnen. En daarom heb ik het een zandloper genoemd, het AM zandloper model. Dat je heel breed begint met juist alles in kaart te brengen, maar met elkaar. Dat je meteen die dilemma's kan bespreken en zichtbaar maken. En inderdaad niet negeren dat er al iets ligt en al iets gevonden is. En als je dat allemaal in kaart hebt gebracht en je gaat ook mensen opsporen die anders niet hoort, dan ga je actief doen. Dan ga je pas smal in die zand lopen om tot het product te komen. In dit geval tot het ontwerp van het totale centrum. En in de eerste fase dan heb je ook al in beeld gekregen van wie zijn de belangrijke stakeholders die het heel erg aangaat. En kunnen die actief meewerken in het product? Wie zijn daar, wie heeft daar belangstelling voor? Nou, hier hebben er al 1600 mensen belangstelling voor. Dus dat is fantastisch. Je hebt ook gemeentes waar je ze uit hun huizen moet sleuren om geïnteresseerd te worden in de leefomgeving. Dat is je niet aan de hand en dat is heel fantastisch en heel interessant. En als je dan dat product hebt gemaakt, dan ga je het weer verspreiden. Dat is iets wat ook vaak vergeten wordt om te testen. Is dat nou wat al die mensen die in de eerste fase betrokken waren en hun mening hebben gegeven voor ogen had? Of sla je volledig de plank mis? Dan kan je natuurlijk geen feest gaan vieren.
Voorzitter,
Ja, mevrouw Hofstra.
Dit plaatje vind ik eigenlijk een hele mooie verbeelding van wat er ook in woord bij staat. Je haalt heel breed op, 1900, 1600, heel veel. En dan zeg je bij stap 2, je gaat aan de slag. En het plaatje wordt dan volgens de zandloper ook smal. En dat suggereert dat daartussen zit een afweging, een onderlinge weging, een gewicht toekennen. Beoordelen het ene resultaat, tellen we zo zwaar mee en het andere resultaat gooien we gewoon weg. Wie bepaalt dat op welk moment en wat kunt u daar vooraf aan alle 1600 mensen over meegeven?
Nou, dit gaat niet alleen om die 1600 mensen, want ik vind het wel terecht gezegd, dat is één van de dingen die hier spelen, is die enquête met bepaalde vragen. Maar in dat brede deel ga je ook al met elkaar, je laat mensen ook met elkaar in dialoog gaan van, wij hebben hier een dilemma en hoe gaan jullie dat oplossen? Daar hoeft niet per se in bestuur als scheidsrechter te zitten spelen van dat wel en dat niet. En ik ben wel gewend dat alles meegewogen wordt, dat niks weggegooid wordt. Dus het gaat heel erg om de gemeenschappelijke noemer zoeken. En die is er altijd. Je ziet hem niet in het begin. Die is nooit, vaak niet onmiddellijk zichtbaar. Maar daar is altijd een gemeenschappelijke noemer en die wil je zoeken. En die wil je uitbuiten, zodat iedereen zich daarin kan vinden. Ik heb bijvoorbeeld ook nooit de neiging om als bureau 3 varianten te maken en dan kan je gaan stemmen. Maar dan heb je 2/3 die het niet goed hebben, want hun variant heeft niet gewonnen, zeg maar. Dus ik ben ervoor dat je zo lang doorgaat in dat brede veld, totdat iedereen elkaars punt begrijpt en denkt, oké, maar in dit geval, op deze plek, in deze tijd, is dat de beste oplossing. Wij laten ons ook altijd verrassen.
Ik zie dat de heer Dijkstra een vraag voor u heeft.
Oké.
Ja, en dat gaat over de termijnen die u dan vervolgens gegund zijn. Het zou eens kunnen dat dat natuurlijk heel veel tijd kost om tot die eensluidende oordeelvorming te komen. Maar u staat wel in een heel strak schema. U wil in december, in december moeten we feest vieren.
Ja, ik ben niet anders gewend, moet ik zeggen. Ik weet niet of het aan zo'n bureau, ons bureau ligt, maar we worden altijd ingeschakeld voor behoorlijk heigerige trajecten waar er heel snel beslissingen moet worden genomen. Vandaar ook de zandloper, die werkt heel efficiënt. En dat betekent dat je in het begin vol gas moet geven. Als je steken laat vallen in het begin, dan word je keihard ingehaald op het eind. Dus dat kan je eigenlijk niet doen. En het is in strakke planning, dat klopt. Dus daar moet heel veel tegelijk gebeuren. Daar ga ik straks uitleggen hoe wij dat gaan doen.
Dan stel ik voor dat u de snelheid van de presentatie weer
oppakt. Ja, ik ga een beetje snel erdoorheen. Dus voorzitter, geen verdere vragen. Voordat ik klaar ben, zullen we dat afspreken?
Nou, ik weet niet, want u hebt zelf voorgesteld toen ik u vroeg van hoe gaan we dit aanpakken om het wel te doen. Ik heb wel begrepen dat dit de wijze waarop
jawel,
wij...
Jawel, dat is ook zo. Nee. Maar ik hoor dat er veel vragen komt die in de presentatie zit.
Nou, misschien
dus
is dat goed.
Schrijf ze op, hou ze vast en dan kunnen we ze behandelen.
Misschien is dat ook goed, want ik heb begrepen dat de wijze waarop wij nu met elkaar goed in gesprek zijn, wel een technisch probleem geeft voor de kijker thuis. Daar gaan beelden vastlopen, door elkaar heen lopen of niet meer lopen. Dus in die zin zou het mogelijkerwijs helpen als u uw presentatie afmaakt. Dat verduidelijkende vragen er uiteraard wel in moeten, maar dat zeg maar de meer diepgaande vragen, zoals u voorstelt.
Doen we. Ja. Wel jammer dat het technische systeem geen dialoog aan kan. Goed. Wat mij opviel de laatste tijd, en dat vond ik wel grappig, dat is dat er heel veel over te doen is in mijn vakgebied over design thinking. Dat wordt op de opleidingen en bij veel bureaus. En dan denk ik, eigenlijk niks nieuws onder de zon. Is in 1969 is dat bedacht. En dat is door iemand die veel organisaties veel ging adviseren. En hij had eigenlijk een model voor hoe je een goed product maakt. Een van de mensen die, dat model heeft gebruikt, is diegene die de Maxi Cozy heeft bedacht. Nou, dat slaat aan. En wat was aan de hand met deze methode? Kwam ik dus achter dat die heel veel overeenkomsten heeft met mijn zandlopermodel. Die heeft dan wel 5 stappen, maar het gaat om eerst inleven, begrijpen. Dan ga je pas het probleem definiëren. Want misschien zit je een probleem te maken die er helemaal niet is, inderdaad. En dan ga je ideeën genereren. En in hele tijd is het zo geweest dat je met een idee kwam. Als eerste. Dus dat smalle deel van de zandlopermodel, dat mensen daarmee begon. Zowel bestuurlijk als in de ruimtelijke ordening. We hebben een concept, we hebben een idee, dit willen we. Maar zo gaan we hier niet werken. We gaan dit dus volgen in die 3 stappen. En in fase 1 krijgen we het inderdaad heel druk. Want die is, die begint eigenlijk al nu met een soort voorbereiding. Om alles uit te zoeken wat er al is gebeurd. En wat is Zuid-Laren voor iets. En dit helpt ook, wat jullie allemaal hier als raad vertellen. En dan gaan we heel snel daarin met niet in vergelijkbaar onderzoek, natuurlijk niet. Maar dan gaan we eigenlijk al met een ruimtelijke bril kijken. Van als mensen zeggen, we willen dat het dorps en gezellig en groen hier is. Ja, wat betekent dat dan? Voor die een is groen een weiland, voor die ander is het bomen, voor de derde is het een bloemenzee. Dus dat moet je scherp hebben met elkaar. Wat verstaan we eigenlijk onder die woorden die we tegen elkaar zeggen? En daaronder komen die gesprekken, die dialoog met de dilemma's. En iemand vroeg welke expert dan. Dat moet ook blijken. Waar is er behoefte aan? Waar zit dan een soort black box waar niemand wat van weet? Is die expertise daar bij ons bureau of bij de gemeente? Dan hoeft het niet. Maar is het een vraagstuk waarvan je merkt, nou, daar moet echt wat meer over gezegd worden in Zuid-Laren. Dan kan je iemand inschakelen die daar extra gefundeerd over kan praten. Dat kan over detailhandel gaan, dat kan over beleving van verkeerssystemen, noem maar op. En dan krijg je dus al, na fase 1 heb je dus al een ontwikkelrichting klaar. Dan heb je zoveel dialoog gehad en zoveel op tafel gekregen dat je met z'n allen ook hebt besloten. Oké, dit is de richting die wij ingaan voor het centrum van Zuid-Laren. Wil dat in de toekomst een fijne, populaire, prettige, karakteristieke centrum blijven en worden?
Ik zie dat op de publieke tribune meneer zijn vinger opsteekt. U heeft een verduidelijkende vraag op basis van wat mevrouw nu net presenteert, ja?
Over fase 1.
Mijn naam is Henk Munting. Ik ben voorzitter van de klantengroep Centrum Zuid-Laren. Ik heb nu een paar keer gezien en gehoord dat er onder andere gesprekken worden gevoerd met inwoners en ondernemers. Lijkt me prima. Maar wat mij opvalt, dat de klantengroep in het geheel niet wordt genoemd. Is het u bekend dat de klantengroep een adviesgroep is voor het college van BMW en op verzoek van de raad ingesteld?
Ja, dat is ons bekend. Maar ik zeg ook, nu gaan we keihard die fase in. En daar hoort dat heel sterk bij. Die voorbereiding met de gemeentelijke organisatie. En gewoon op straat lopen van wie zijn, dat noemde Nicolette ook, wie zijn de sleutelpersonen, de belangenorganisaties, de groeperingen in Zuid-Laren. Dat willen we heel snel scherp hebben. We hebben volgende week al een afspraak in Zuid-Laren om met ambtenaren rond te lopen. Die hebben ook een hele lijst. Raad heeft een lijst, college heeft een lijst. Dat we dat allemaal in beeld hebben, dat wij die mensen ook direct kunnen contacten. En jullie hebben hopelijk ook een achterban die jullie het weer aan doorgeven. Dat is ook heel belangrijk als organisatie, dat je niet met 3 man zit, maar dat je steeds communiceert met je achterban. Dan wordt het pas echt verspreid.
Uw sollicitatiebrief is afgeleverd.
Jazeker.
Nee.
Ja.
Nee, mevrouw heeft duidelijk aangegeven dat uiteraard ook de klankbordgroep een van de niet onbelangrijke Zeker. Spelers is die betrokken gaat worden. U hebt het alleen nog even weer extra geaccentueerd. Dank u wel.
En dat willen we heel graag weten, want dat weten wij natuurlijk niet over Zuid-Laren. En dat is dat brede deel van de zandlopermodel, om dat heel snel in kaart te brengen en met jullie te gaan spreken. Ja, daar komt al fase 2. En dat is de ruimtelijke uitwerking. Daar hebben wij het over gehad. Het moet gewoon eindigen in een plan voor het centrum die een bestemmingsplan kan worden. En hopelijk is iedereen tevreden, zodat wij op de Brink, en dat is niet toevallig, daar feest kunnen vieren. Want de Brink is volgens mij iets heel bijzonders en gaat iets heel in hele bepaalde rol, denk ik, innemen in dat hele centrumplan. De acties en middelen die wij daarvoor gebruiken, dat is, wil je daar iets over zeggen, Nicolette? Dat is een online participatieplatform die opgericht gaat worden. Dat zijn die verdiepende online onderzoeken, zodat je de mensen bereikt die niet fysiek komen naar die dialoogsessies. Want die worden heel belangrijk. We noemen het pop-up ateliers. We stellen ons voor, en dat gaan we ook heel snel volgende week met de ambtenaren over hebben, dat daar in het winkellint van die in plek komt, waar je in kan lopen, waar je mensen naartoe kan trekken, waar je sessies kan organiseren op verschillende tijdstippen van de week en van de dag. En daar ga je met elkaar in dialoog en je gaat ook al ontwerpend onderzoeken.
Als ik u even mag onderbreken, ik zie achter in de zaal een meneer nu aandachtig kijken, maar die vroeg net mijn aandacht. Heeft u een verduidelijkende vraag aan?
Ja, ik heb een verduidelijkende vraag.
Zou u even, want dan kunnen ze u thuis ook horen namelijk.
Zo, goedenavond, mijn naam is Mark Apotheker, ik ben ondernemer in Zuid-Laren en ik heb een verduidelijkende vraag. En het betreft over de tijdslijnen van de fases, een beetje in het vervolg van de vraag van meneer Dijkstra. In hoeverre zijn er mogelijkheden om te schuiven binnen de tijdslijnen? Want ik hoor inderdaad in het brede deel van de zandlopen gaat er een hoop gebeuren. En ik vermoed dat dat behoorlijk wat tijd in beslag gaat nemen. In hoeverre, dus mijn vraag is, in hoeverre ziet u mogelijkheden om te schuiven in de tijdslijnen?
Ja,
nou, dat is aan mijn opdrachtgever. En wij hebben meegekregen dat er eind van dit jaar een plan moet liggen. Dus daar hebben wij onze planning op gericht. Maar nogmaals, ik doe dit al heel veel jaren. En het lijkt heel veel en heel onoverzichtelijk, maar het lukt altijd. Ook in een korte tijd. Dus ik heb er hoop op dat het in Zuid-Laren ook gaat lukken. Maar of daar geschoven kan worden, kijk ik de wethouder aan? Ik denk het niet, hè?
Nee, de wethouder is nogal duidelijk, maar, geloof ik. Ja. Nee, maar dat is duidelijk. Ook voor u, hoop ik. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaat u verder, mevrouw van Lieshout.
Dit is een van de dingen die wij doen, omdat het leuk natuurlijk is om de jeugd te betrekken, de gebruikers van de toekomst, maar ook om hun drukke ouders te bereiken. Dat is een middel. Dat zij thuiskomen met een tekening waar daar ook toevallig een link naar een site is. Of een uitnodiging voor iets. Nou, het evenement hebben we het over gehad. En de planning, die hebben we hier even scherp gesteld met de momenten dat de raad in beeld komt. En zoals je ziet, die voorbereiding zijn we al ingegaan. En volgende week gaan we er nog dieper in. En in maart, dan moet iedereen heel erg goed opletten. Want dan wordt er dus van alles georganiseerd. Waar je aan mee kan doen. En wat mij betreft, ik weet niet wat de gewoonte is in Zuid-Laren. Maar kunnen de raadsleden er ook aan meedoen? Ik bedoel, jullie zijn ook ondernemers, inwoners, iets hier in de gemeente. Dus hier hebben we dat even op in rij gezet. Dat is denk ik wel helder. En,
voorzitter, even een opmerking. Ik zie in het schema dat wordt
Heer Huisma, en ik zie achter in de zaal ook een mevrouw. Vindt u het goed als u achter de heer Huisma? Ja, heer Huisma.
Ik zie daar in het schema over Zuid-Ladenaren wordt gesproken. Maar dat begrip kennen wij helemaal niet. Dat wordt in
Zuid-Loders.
In Zuid-Laden wordt altijd gezegd Zuid-Laders. En dit begrip niet.
Dat vind ik een hele belangrijke. Even kijken, waar staat het?
Ik had hem net al doorgegeven aan de griffier.
Daar staat bij december. Onder resultaten.
Oh, Larenaren. Ja, dat is een beetje lang. Ja, dat moeten we onmiddellijk aanpassen. Dankjewel. Kunnen we niet mee aankomen hier.
Achter in de zaal, u ook het woord. Zou u even naar de microfoon van de heer Pieters willen lopen, alstublieft? Als u even zegt wie u bent en hoe u hier spreekt.
Lies de Klerk, ik ben voorzitter van de Stichting Brinkbelangen. En mijn vraag is, u geeft de ondernemers een hele bijzondere rol. Dat vind ik uitstekend, dat mag van mij ook, maar ik zou daar wel graag een toelichting op willen hebben. Ik zie daar gesprekken met ondernemers, ik zag in een vorige sheet, ondernemers worden individueel benaderd. En dan vraag ik me af waarom die specifieke benadering van die ondernemers. Meneer Munting heeft al gezegd, de klankbordgroep, ik ben zelf ondernemer, ik ben bewoner, ik heb een stichting opgericht en ik ben ook nog expert. Hoe gaat u mij behandelen?
Nee, dan staat het misschien een beetje krom op de sheets, want dit is juist de bedoeling om die groepen te mixen. Maar je moet weten dat je ze hebt. En de reden dat ondernemers apart zijn genoemd, dat heeft met dat versterken van het winkellint te maken. Dat heeft met aanvragen voor supermarkten te maken. Dat is nou eenmaal iets wat hier speelt. En dat heeft met... zij hebben een andere positie, want het gaat om hun brood verdienen, zeg maar. En daar gaat het van een ondernemer niet. En dat wil niet zeggen dat ze 3 keer zo zwaar wegen, maar dat wil zeggen dat in een andere belangengroep, net als belangengroep van de Brink, of zeg ik het nou goed? Brinkbelangen, ik vind het hele mooie. Dat heeft ook een andere positie. Want daar spitst zich helemaal toe op de Brink. Niet, zou je denken als je het naam hoort. Maar zo heeft iedereen een eigen invalshoek. En dat is heel belangrijk om die allemaal te horen. Maar het is ook belangrijk om het in samenhang te horen.
Heer Van Os heeft een vraag nu.
Ja, ik was benieuwd hoe u, of wat de definitie in deze is van ontwikkelrichting. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Sorry, ik begreep het niet.
Wat is uw definitie of invulling van een ontwikkelrichting?
Oh, ontwikkelrichting.
Wat is dat?
Daar gaan we even door. Dat is deze. Wat wij hopen duidelijk is eind van fase 1. En misschien komen er meer dingen. Want dat is dus als je een oprechte participatie, zoals de wethouder het noemt, wij noemen dat plan maken in co-creatie, dan weet je niet van tevoren wat er allemaal op je afkomt. En dit is in ieder geval wat wij tot nu toe hebben gehoord en denk, dit moet duidelijk zijn. En als er staat hoe het parkeren is geregeld, dan kan het ook zijn dat het zo geregeld blijft als nu. Dat weten we nog niet. Maar dit moet in ieder geval duidelijk zijn, want daar zijn geluiden van het een en van het ander. Dus op het moment dat je die geluiden hoort van 2000 mensen en van het college ook, dan moet je daar iets mee. En dan komen waarschijnlijk nog meer dingen. Misschien hebben jullie nu al iets waarvan je denkt, nou dat moet eigenlijk ook duidelijk worden. En ik vind dit wel een aandachtspunt, ik denk dat jij dat zei, als je het zo stelt van hoe de verkeersdruk op de stationsweg wordt verminderd, dan ga je natuurlijk vanuit dat de verkeersdruk daar is. Dus dat is, heb ik nu begrepen, een gevaarlijke formulering, omdat er al een lading in zit, wat we eigenlijk nog niet weten. En normaal gesproken is die zandloper ook en die design thinking, je gaat onbevooroordeeld zo'n proces in. Je gaat erin alsof je helemaal niks weet en je het nog allemaal moet leren en horen. En ik had wel een beetje begrepen, en dat is wel een beetje zo, het is niet helemaal blanco in Zuid-Laren. Want daar zijn kadernotes, daar is in voorstel van het college. Dus je kan ook niet doen alsof dat er niet is. Dus dat wordt een soort evenwicht tussen steeds maar open blijven denken en toch die dingen op tafel krijgen die er zijn.
Voorzitter.
Heer Dijkstra.
Ja, dan kom ik terug op, geloof ik, mijn eerste of mijn tweede vraag. Als er een aantal kaders zijn, waarom zouden we die dan niet gewoon van tevoren duidelijk stellen? Zo goed als het ook wijs is om van tevoren te stellen of er wel of niet verkeersdruk is en of er hoe groot de behoefte aan parkeren is bijvoorbeeld. Waarom zou je dat niet doen? Waarom moet dat allemaal open blijven om tot op het laatst te ontdekken dat iets niet kan? Want oh ja, er lag
nee, niet op het laatst. Dat wordt dan in fase 1.
Dan heb je gewoon een verborgen agenda.
Nee, ik heb helemaal geen agenda behalve deze planning. Nee, in fase 1 moet dat gewoon duidelijk zijn. En die dingen die er zijn, dat zijn inderdaad in mening, daar mag ik denk ik wel zeggen, vanuit het college. Maar ze zeggen ook dat ze bereid zijn om zich te laten verrassen. En het is ook toch nog die enquête van 2000 mensen. En dan gaan we heel kritisch kijken of die vragen nou wel of niet sturend zijn. Maar het zijn wel meningen van mensen. En daar kan je ook niet negeren.
Voorzitter?
Ik zie dat nou, de heer Pieters, mevrouw Hofstra, die had zich nog net even voor u gemeld. Dus ik wil toch graag even de heer Pieters het woord geven.
Ja, ik wou nog toch wel een beetje overvallen door enige verbazing. Want het is nog geen uur geleden dat er niks was van een kadernotitie die er vast ligt. En ik hoor nu in de presentatie dat we toch wel rekening moeten houden met een kadernotitie die we in al onze wijsheid als gemeenteraad hebben vastgesteld. Is er nou iemand die mij kan vertellen wat het is? Ik denk dat ik het weet. Dat er gewoon kadernotitie als iets daar is heeft.
Ik denk dat dit een vraag is die we in elk geval niet bij de dames neer moeten leggen, maar ik zou willen...
Voorzitter, ik ben het niet meer eens, want de dame die de presentatie geeft, die refereert net aan de kadernota.
Nee, ik geef even het woord aan de heer Vemer, mogelijkwijs dat hij licht kan schijnen op uw vraag.
De kaderstellende notitie bestaat, ja. Alleen we gaan nu kijken naar een volledig breed plan voor heel het centrum Sint-Laren en niet alleen maar voor de voorzijde van de Prins Bernhardhoeve en de traverse. Dus we moeten breder kijken dan dat. En als er op een bepaald moment iets uitkomt waarvan wij denken dit zou anders kunnen, dan moet er inderdaad een andere keuze gemaakt worden over die kaderstellende nota.
U mag nog als het een verduidelijking naar de wethouder is. Ja.
En ik denk dat hetgene is wat we bedoelden en wat ook een beetje de onderliggende gedachte achter de vraag is van collega-raadsleden. Laten we nou eerst eens duidelijk stellen wat er ligt. Als er nou een kadernotitie ligt, dan kunnen we geen plan gaan ontwikkelen die in tegenstelling of in tegenspraak zijn met die kadernotitie. Of we moeten eerst die kadernotitie doorscheuren of verschillen.
Ik denk, heer Pieters, als ik zo vrij mag zijn, dat dit toch weer een onderdeel is voor volgende week waar u nu op duidt. En ja, ik denk dat we met z'n allen dat debat zeker aan moeten gaan.
Zodra ik wil die toch besluiting maken. Wij krijgen een presentatie, wij hebben hier specialisten, er zit een college. Dit zijn toch heldere en duidelijke vragen? Dit is toch onze voorbereiding naar de raadsvergadering en presentatie waarin ons duidelijkheid verschaft moet worden. En die komt er niet en dat vind ik, en ik weet niet hoe we dat moeten noemen, maar het is voor mij een belangrijk ding of wij rekening moeten houden de volgende week bij onze besluitvorming en vastgestelde kadernotitie of we daarbij helemaal daar nuchter, helder en onbevangen en met nul vertrekpunten ingaan.
Nou, de verleiding is groot om de wethouder het nog een keer te laten uitleggen, maar volgens mij heeft hij heel duidelijk aangegeven hoe het college de vastgestelde kadernota ziet en welke positie die inneemt in het huidige proces. Maar als de wethouder van mening is dat hij daar nog... Nee? Goed, dan zou ik toch mevrouw van Lieshout willen vragen om het laatste deel van haar presentatie even te doen.
We zijn er bijna. Fase 2 is dus dat er een concreet plan ligt waarop een bestemmingsplan gemaakt kan worden. Dat is de tweede fase. En die is dus in november, volgens deze planning, eind november, zoiets afgerond.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Dijkstra?
U herkent het, hè, inmiddels. u heeft een fase gehad waarin u heeft geïnventariseerd, zullen we maar zeggen, en geprobeerd hebt om tot overeenstemming te komen, hè, over de, wat gemeenschappelijk gedeeld wordt als belangrijk voor de ontwikkeling van Zuid-Laren.
Fase 1, fase 1.
Ja, dan moeten er toch een paar keuzes gemaakt worden, denk ik, om met een concreet plan te komen. Wie gaat dat maken?
Dat is deze. En dat kan een politieke kwestie worden. Maar zoals ik zeg, ik ben gewend dat je uiteindelijk met elkaar eruit komen. Omdat iedereen, dat weet ik zeker, het beste voor Zuid-Laren voor heeft. Iedereen wil dat Zuid-Laren ook in de toekomst blijft werken als dorp en als winkelgebied. En kijk, ik heb hier hele fantastische dingen gehoord over de paardenmarkt, die de grootste is van Europa, die hier al meer dan 800 jaar wordt gehouden. De verhalen van Berenbotje, daar zijn zoveel dingen die mensen hier koesteren. Ik denk dat het niet toevallig is dat zoveel mensen willen meedenken. Dus uiteindelijk is het ook belangrijk dat niet wij als bureau of het college met die paar mensen, met alle respect, maar dat jullie met z'n allen hier in het dorp uitkomen van hoe zorgen we ervoor dat wij sterk blijven en mooi blijven en goed blijven. Dus ik hoop dat die keuzes door jullie zelf worden gemaakt. En daar kan ik niet hier de politieke situatie weten of daar uiteindelijk door het college een keuze gemaakt moet worden, maar...
Nou, uiteindelijk is het natuurlijk de raad die de kaders aangeeft en het college voert uit. En in die zin denk ik dat wij als raad uiteindelijk de laatste klap geven. Maar u wou nog iets vragen.
Nou ja, wat ons natuurlijk toch bezighoudt is de kwestie dat er enerzijds, laten we zeggen, min of meer wetenschappelijke inzichten zijn over wat goed zou zijn voor dit dorp. En dat wel eens haaks zou kunnen staan op wat inwoners goede keuzes lijken. En dan, ja, dan is natuurlijk toch steeds weer de vraag, welke afweging maak je dan uiteindelijk? En kom je tot elkaar? Kun je tot elkaar komen überhaupt?
Ik geloof dat je tot elkaar kan komen en dat zeg ik niet zomaar, dat zeg ik uit ervaring. En dat heeft heel veel te maken met de consequenties van je keuzes goed in beeld brengen. Je kan wel visies hebben en iedereen wil mooi en prachtig en beter. Maar als je dat doet, wat gebeurt er dan? Wat betekent het dan voor het andere? En kan je op basis daarvan een keuze maken? Als je niks doet, wat gebeurt er dan? Iedereen denkt niks doen, gebeurt er niks, is niet waar. Niks doen is ook een keuze. Dan kan het een verkeerde kant op gaan, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat cruciaal is, dat je steeds maar met z'n allen die consequenties blijft weerspiegelen. En dan is de ene consequentie net erger dan de andere. En kies je daar niet voor. Wij hebben wel eens voor raadsleden in model. Ik geef ook werkateliers aan raadsleden in verband met de omgevingswet. Want daar gaat dit ook heel erg over. Hè? Wat doe je met initiatieven vanuit de samenleving? Supermarkten die groter willen. Winkels die teruglopen in bezoekersaantal. In dorp die mooi wil blijven. Dat komt ook vanuit de mensen zelf. En wij geven als leidraad mee de 5 P's. En 3 komen vanuit de duurzame ontwikkeling. Dat is People, Profit, Planet. Als je daarop scoort, dan ben je goed bezig. Nou, wij hebben er 5, omdat wij zeggen, wij hebben er place aan toegevoegd. Het maakt heel veel uit waar je wat doet. He, je kan precies dezelfde tijd, energie en geld in het ene dorp stoppen en daarvoor is het waardevol en voor het andere dorp niet. Dus die moet je heel goed meenemen en we hebben ook public. En daar kom je ook een beetje in die discussie met die ondernemers en de rest. En ik ben beide. Je hebt zoiets als individueel belang. En daar moet je ook op toezien. En je hebt publiek belang. En daar moet de gemeente op toezien. Hè? Dat is de taak van de gemeente om in het publieke belang te werken. Maar eigenlijk wil je op alle vijf de P's, wil je waarde creëren. Als je dat kan met een ontwikkeling, in dit geval van Centrum Zuid-Laren, dan ben je pas goed bezig, is wat wij zeggen. En je zou die als raad kunnen gebruiken, als leidraad. Oké, als we dat doen, op welke P krijgen we dan waarde? Als het maar op één P is, is het misschien niet zo'n goede ontwikkelrichting. Als het op vijf P's zijn, wel. Is dat een beetje...
Nou ja, ik hoor het u zeggen. En het is denk ik het is een theoretisch model, hè? Maar de kwestie is natuurlijk dat er ook gewoon wetenschappelijke inzichten zijn, om eens wat te noemen. Daar hebben wij tot nu toe ook beleid op gebaseerd. En dan kun je mooie plannen maken op basis van wetenschappelijke inzichten. Maar als men dat nou eenvoudig niet wil, men wil gewoon iets anders. Ja, ga je dan iets anders doen? Laat je dan de wetenschap voor wat die is?
Nee, dat zijn verschillende P's. Die wetenschap is misschien de profit, de winst, dat weet ik niet in dit geval. En je hebt ook het publieke belang en de mensen. En het weegt allemaal mee. Dus je kan eigenlijk, vind ik niet, dat je de een hoger dan de ander kan zetten. Tenminste, het ideale is dat alles met elkaar klopt. En dat je op alle belangen waarde creëert. En soms heeft het ook met hele nieuwe manieren van denken te maken. Wat is wetenschap, hè? Mijn eigen dorp, de Meren bij Utrecht, daar was in onderzoek om de kleine winkeliers te laten overleven, had je twee supermarkten nodig, in Albert Heijn en een discount. Dat is de onderzoek vanuit de detailhandel, deskundigen en zo is het klaar. En dat werd gedaan, daar kwam een projectontwikkelaar, winkelcentrum verbouwd, zijn supermarkt daarin geschoven. Maar daar waren ze de mensen vergeten. Maar wij denken er niet aan om in dat andere supermarkt te gaan winkelen. Want ons Albert Heijn is een soort hele sociale cohesie waar de kinderen opgroeien, eerst als vakken vullen en dan achter de kassa. Allemaal heeft een bijbaantje en gaat naar de lokale kroeg op de vrijdag. Wij kennen iedereen die daar werkt. Dus dat supermarkt was binnen een jaar failliet. Dus zo ver voor onderzoek en wetenschap, je moet het toch allemaal meenemen. Vandaar ook die place. Dit is zo belangrijk. Welke mensen wonen daar hier? Welke mensen willen hierop afkomen? En wat is daarvoor nodig?
Ik denk dat wij aankomen bij misschien wel de zesde P. De P van het proces. Ik weet niet in welke fase u van de zevende P presentatie zit.
Zit ik helemaal in de eindfase, hè? Oh, dit is even een plaatje van hoe concreet is een concreet plan na fase 2. En het spijt me, daar staat af en toe wat Deense teksten in. Maar dit ging dus over een woonwijk waar waterafkoppeling heel erg belangrijk was. Dus als je het over uitgangspunt had, was dat het enige uitgangspunt. Maar vervolgens werd daar ook met iedereen bedacht van, ja, wat is nou het karakteristiek en de inspiratie hier? En hoe pakken we dat dan aan met die woningen in verhouding met die afkoppeling? Oeps, en hoeveel woningen zijn er nodig? Oh. Nou, en zo ga je met elkaar al gaandeweg tot ingrediënten. En een soort, dat plaatje mis ik, denk ik. Nou, jammer. Maakt niet uit. Hier zie je iets. Kom je toch tot een bebouwingsconfiguratie en een watersysteem en inspiratie voor de ingrediënten. Je weet niet precies waar allemaal staat, maar dit is voldoende input voor een bestemmingsplan. En dat is wat we hier willen bereiken eind van het jaar.
Dit was hem. Ik denk dat ik begon met te zeggen aan het begin van deze avond dat wij misschien wel vanavond de start maken van een van de grote projecten waar wij de komende jaren als raad voor staan. De avond bewijst dat ook. Ik bedoel, voordat we het politiek debat aangaan, hebben we eigenlijk al een debat hier gehad. We hebben erg veel informatie. Ik had in de voorbespreking begrepen dat na de presentatie de dames nog iets op het netvlies hadden. Maar mijns inziens, dat was het interactieve, is dat zo door het geheel van de avond heen gelopen dat we toch dat aspect ruim voldoende aan de snee hebben gehad. Ik zou nog even willen rondkijken of er op dit moment nog vragen zijn die vooral in de verduidelijkende sfeer zitten. Heer Van der Meij.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb de beide dames met zorg aangehoord en ik heb de een horen vertellen dat aan het eind van de rit er antwoord moet zijn op 6 thema's. En ik heb de ander horen vertellen dat we volledig blanco beginnen en dat we dus niet weten wat het antwoord is. Wat van de twee is nou het ware verhaal?
Nou, wij zijn meegegeven dat wij antwoord geven op die 6 thema's.
Dus dat blanco vermoedde ik al, ja, dat klopt, ja. Dat vermoedde ik al. Maar dat vind ik dus een gigantische beperking die u zichzelf en dus daarmee ook de raad oplegt. Want we moeten uitgaan van een blanco verhaal. Dat heeft u zelf gezegd. Dus ik begrijp niet dat u dan onmiddellijk daarna stopt en zegt van we gaan antwoord geven op 6 thema's. Waarvan ik ook al met andere mensen weet dat 3 van die 6 thema's volledig belachelijk zijn. Maar goed, oké, ik heb uw antwoord gekregen, dank u.
Nee, volgens mij heb ik blanco niet genoemd en puur die 6 thema's ook niet.
En met zij bedoelt u, heer Van der Meij, mevrouw Ouweling. Ik weet niet, kijk, ook uw opmerking zou ik willen rangschikken onder onderdeel van het politiek debat wat we hierover gaan krijgen. Tenzij u zegt van, goh, ik snap nog even iets niet uit de presentatie. Kunt u dat nog verduidelijken? Maar dat zie ik u niet zeggen. Zijn er nog andere? Ja, ik zie heer Spekschaten.
Een huishoudelijke vraag, voorzitter. Mogelijk naar de bekende weg, maar krijgen wij deze presentatie toegezonden?
Ik heb begrepen dat die binnen 2 dagen beschikbaar komt. Nou, dan denk ik dat ik geen vingers meer zie dat we op dit moment meer dan voldoende informatie van u beiden hebben gekregen. Waarvoor hartelijk dank. Wij zullen met deze en alle andere beschikbare informatie het politieke debat op de 22e januari ingaan. Hartelijk dank en voor de aanwezigen wel thuis.
Dank u wel. En jullie bedankt voor alle input. Dat was nuttig.